Goedemiddag, fijn om deze zondagmiddag in jullie midden te zijn. Ik stel voor dat we eerst een ogenblik stil worden en ons hart verheffen tot de Heer in gebed. Heilige Vader, we hebben zojuist gezongen, Hij verlangt nog meer dan wij. O Heere, als we denken aan uw ontferming, uw genade, het ons kleine en beperkte verstand, Heere, dan begrijpen we het niet. Hoe groot uw liefde is voor zondige mensen. Wat u heeft gedaan, Heer Jezus. Wat u nog doet aan de rechterhand van de Vader. Heer, we danken u zo voor dit moment dat we in vrijheid samen mogen zijn. Uw kostbare woord, uw openbaring, uw evangelie mogen hebben. Mogen zingen van u. De vrede die er is door uw volbrachte werk, Heer Jezus. We danken u daarvoor. We leggen deze middag het samen zijn in uw handen. Als we uw woord zullen lezen, daarover na zullen denken. Heere, verlicht ons verstand en open ons hart. We bidden, Heere, om ontvankelijke harten voor uw stem. U bent een almachtige, maar ook een hele persoonlijke God. En u wilt ons ontmoeten, u wilt tot ons spreken. En we bidden, Heere, dat u dat ook deze middag, ook dit moment zal doen. Door de werking van uw geest. Gewoon wanneer we uw woord horen. Het geloof is door het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. Wat bidden we hier alleen in Jezus' naam. Amen. Goed, we zullen deze middag met elkaar nadenken over het thema God verschijnt. We gaan een aantal bijbelgedeelten daarover lezen. Ik wil u vragen als u uw bijbel bij u heeft. Om die erbij te pakken. Het eerste gedeelte is uit het Oude Testament, Exodus, Exodus 34, Exodus 34, vers 1 tot en met 9, en het is goed om te weten als we dit gedeelte lezen. Dit gebeurt tegen de achtergrond dat het volk Israël heeft het gouden kalf gemaakt. Mozes was op de berg. En Mozes komt terug van de berg en hij ziet dat het volk dat gemaakt heeft. En hij gooit de stenen tafelen kapot. En hij gaat weer terug de berg op en hij zegt, de Heere zegt tegen Mozes, Mozes, ik stop ermee. En dan gaat de Heere, of dan bidt Mozes van, Heere, doe dat toch niet. Als we verder bedenken dan... Mozes is als leider aangesteld van het volk Israël en het is heel ingrijpend voor hem geweest. Ik kan me zo voorstellen dat Mozes moedeloos was. Heere, laat u mij met dit volk de woestijn intrekken. En dan vraagt Mozes aan de Heere, toon mij toch uw heerlijkheid. Ik lees vers 1 tot 9. Toen zei de Heere tegen Mozes, houd twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken gebroken hebt. Wees tegen de morgen gereed. Vervolgens moet u in de morgen op de berg Sinaï opklimmen en daar op de top van de berg voor mij gaan staan. Maar niemand mag met u mee de berg opklimmen en ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee, de runderen, mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. Toen hield Mozes twee stenen tafelen uit zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op zoals de Heere hem geboden had. En hij nam twee stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de Heere neer in een wolk, ging bij hem staan en riep de naam van de Heere uit. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen, aan de kleinkinderen, tot in het derde en het vierde geslacht. Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog neer en zei: Heere, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halfstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan als uw erfelijk bezit. Dat is het eerste gedeelte. We gaan nog twee gedeeltes lezen en ik wil u vragen, terwijl we die gedeeltes lezen, om te letten op de verschillen, hoe de Heere zich openbaart. Het thema is God verschijnt, hoe de Heere verschijnt aan Mozes en ook in de gedeeltes die we straks lezen. Het volgende gedeelte is Titus. Titus vindt u voor Hebreeën. Filemon zit er nog tussen. Het is een kort bijbelboek, Titus, drie hoofdstukken. Titus 3. Titus 3, en ik lees vanaf vers 1 tot en met 8. We zullen ook met name dit gedeelte, daar zullen we over nadenken vanmiddag. Herinner hen eraan, dat schrijft Paulus tegen Titus, dat zij de overheden en de machten onderdanig behoren te zijn, dat zij gehoorzaam zijn, dat ze tot elk goed werk bereid zijn, dat ze niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, die hij in rijke mate over ons heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven ervoor zouden zorgen dat ze anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. Je ziet in vers 4, daar gaat het ook over de liefde van God die verschenen is aan de mensen. Daar zullen we zo met name over na gaan denken. Laatste gedeelte nog. Uit Openbaring. Openbaring 20. Het gedeelte uit Exodus en Openbaring zal ik straks niet veel over zeggen, maar het is goed om te letten op de verschillen. En dan juist dat we zien hoe bijzonder het is dat de Heer zich nu openbaart zoals hij dat nu doet. Openbaring 20. En dan lezen we vanaf vers 11 tot en met 15. Daar staat boven het laatste oordeel. En ik zag een grote witte troon. En hem, die daarop zat, voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld, overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van het vuur geworpen. Dit is de tweede dood. Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek van het leven, des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. We hebben drie gedeeltes gelezen uit de Bijbel, drie totaal verschillende gedeelten. U vraagt zich misschien af waarom, wat voor verband hebben deze gedeelten. Het eerste waar de Heere verschijnt aan Mozes, slechts één persoon. De Heere verschijnt alleen aan Mozes. En wordt de naam van de Heere uitgeroepen, zien we iets van het karakter van de Heere, wie hij is, zoals hij zich openbaart. Tweede, hebben we gelezen, Titus 3, de Heere verschijnt aan alle mensen. Niet slechts één persoon, alle mensen. En nadruk valt in dat gedeelte op de liefde van God die geopenbaard wordt. Laatste gedeelte, openbaring. De Heere verschijnt aan alle mensen. Nadruk in dat gedeelte is het oordeel van God. Niet meer de genade of de liefde van God, maar het oordeel. Goed. We gaan met name nadenken over het gedeelte uit Titus. Voordat we gaan doen, zal ik eerst wat achtergrondinformatie geven over de brief van Titus, wie Titus was en hoe u dit moet plaatsen. Na het gevangenschap van Paulus, we lezen daarvan eind van de Handelingen, Handelingen 28, heeft Paulus nog een zendingsreis gemaakt. We vinden dat niet in Handelingen, maar we kunnen concluderen dat hij nog een reis heeft gemaakt. Samen met Titus is hij langs Kreta gekomen. En de mensen kwamen daar tot geloof. Kreta, we kennen het eiland, ligt in de Middellandse Zee onder Griekenland. 250 kilometer breed en 30 kilometer hoog. Dat is het eiland Kreta in de Middellandse Zee. Dus toen Paulus en Titus daar kwamen, ontstond daar een gemeente. Er kwamen mensen tot geloof. En waarschijnlijk waren daar al gelovigen. Als we lezen in Handelingen 2, de eerste Pinksterdag. U weet, toen waren heel veel mensen waren naar Jeruzalem gegaan toen de Heilige Geest werd uitgestort. Onder andere de Cretenzen. En de Cretenzen zijn de inwoners van Kreta. Dus waarschijnlijk waren daar al wat christenen. Titus bleef op het eiland Kreta en Paulus die reisde verder. Die ging weer verder met zijn zendingsreis. En na een aantal maanden schrijft Paulus een brief naar Titus, die nog op het eiland Kreta is. Dat is de brief die wij hier vinden. Een paar hoofdgedachten uit de brief. Titus was op het eiland Kreta gebleven. En er waren daar een paar dingen eigenlijk die Titus daar moest doen. Het eerste wat Titus moest doen, dat lezen we in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 vers 5 zegt Paulus, om die reden heb ik je op Kreta achtergelaten, dat je oudsten aan zou stellen. Er werd geen leiding gegeven aan die gemeente, er waren geen ouderlingen, geen oudsten. En Paulus zegt, er moeten oudsten aangesteld worden en er staan wat criteria. Dat vinden we daar. De tweede reden is, de Cretenzen waren een losbandig volk. Ze deden wat ze maar wilden. Generaties door, zeg ik straks meer over. De derde reden is, er waren ook dwaalleraren in de gemeente in Kreta. Zo hoofdstuk 1 ook lezen, dan zien we dat. En die dwaalleraren die probeerden de jonge gelovigen in verwarring te brengen. Allerlei bijzaken, die strooiden ze als het ware voor hun voeten uit. En ze deden heel vroom, maar leefden tegelijkertijd door in zonde. Dus dat bracht die jonge gemeente in Kreta aan het wankelen, aan het schudden. En Titus die blijft daar en Paulus schrijft deze brief. Goed, dat is een beetje de achtergrond waarin het zich afspeelt. We gaan nadenken over het thema God verschijnt. En eigenlijk drie hoofdgedachten die ik met u langs wil lopen. De eerste gedachte is, los van God. Los van God. Wie zijn wij? Wie is de mens? Los van God. Tweede is, een ontmoeting met God. En als laatste, de verandering door God. Goed, een voorbeeld. U kent ze wel, die mensen. Ze zijn onverbeterlijk. Steeds weer doen ze dezelfde dingen. En je hebt zo vaak tegen ze gezegd, doe dat nou niet weer. Misschien uw zoon, misschien uw dochter, misschien uw man, misschien uw vrouw, of uw buurman, uw buurvrouw, of het vriendje, of het vriendinnetje. Steeds weer doen ze dezelfde dingen en ze veranderen maar niet. Het houdt niet op. De mensen op Kreta hadden daar ook last van. Steeds weer deden ze dezelfde dingen. Het was gewoon een gewoonte. Het zat er heel diep in. Daar schrijft Paulus ook over. Als u uw Bijbel erbij pakt. Kunt u meelezen in Titus 1. Titus 1 vers 12, daar staat, ze worden leugenaars genoemd. Kwade beesten, luie buiken. Het zou maar over je gezegd worden. En er staat er ook nog bij, ja, het getuigenis is waar. Dus er zat als het ware een gewoonte in het leven van die mensen, dat ze dat steeds weer deden. En in vers 16 lezen we, ze belijden dat ze God kennen, maar ze verloochenen hem met hun werken. Dat is wat. Ze zeggen van ja, maar ik heb de Heer Jezus lief, ik ken hem, ik volg hem. Ik hoor bij hem. Maar je werken verloochenen hem. Dat was wat daar op Kreta gebeurde. Dat was waar Titus tussen zat. En dan vraag je misschien af, is er dan hoop? Is er hoop op verandering? Voor die mensen in mijn omgeving die steeds weer terugvallen in die gewoontes die het steeds weer doen. Is er hoop? Misschien vraag je dat wel eens af voor jezelf. Is er hoop voor mij? Kan ik veranderen? De Cretenzen waren een wetteloos volk en ze namen het niet zo nauw. Ze deden maar wat. Daarom zegt Paulus, en dan gaan we naar hoofdstuk 3 toe. Daarom zegt hij in hoofdstuk 3 vers 1, herinner hen eraan dat ze de overheden en de machten onderdanig behoren te zijn. Dat waren ze helemaal niet gewend. Voordat het evangelie daar kwam, stoorden ze zich niet aan de overheid. Ze deden wat ze zelf wilden. Paulus zegt, nu jullie christen zijn, God heeft een gezagsorde ingesteld. De overheid staat boven jullie. We vinden hier in die eerste twee versen eigenlijk 7 opdrachten. 7 dingen waarvan Paulus zegt, Titus, dit moet je zeggen tegen die mensen. 5 dingen die ze wel moeten doen en 2 dingen die ze niet moeten doen. We gaan ze gewoon eens lezen. Het eerste wat hij zegt, is dat ze de overheden en de machten onderdanig behoren te zijn. Hun gehoorzaam zijn, tot elk goed werk bereid zijn, niemand belasteren, niet strijdlustig, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Alle zachtmoedigheid, zachtmoedig zijn tegen alle mensen. Niet alleen de mensen die hier liggen, maar ook de mensen die hier niet liggen. En misschien, ja, maar dat is toch veel te hoog gevraagd. Dat kan nooit. Hoe kan Paulus dit verwachten van mensen die generaties lang hebben geleefd in zonde? Leugenaars. Kwade beesten, luie buiken staat er in hoofdstuk 1. Waarom verwacht Paulus dit van die mensen? Staat er in vers 3. Want. Weet u, als we dit gedeelte lezen, ik heb het voor u bestudeerd, we hebben 8 versen gelezen uit Titus 3. Hoofdstuk 1, vers 1 en 2 zijn opdrachten. En vers 8 is ook een opdracht. Een opdracht om zo te leven. Vers 3 tot en met 7 is argumentatie. Paulus weet, er is iets in het leven van die mensen gebeurd. En daarom is het mogelijk dat zij werkelijk anders gaan leven. En dat wil ik met u, het is ook belangrijk dat u dit begrijpt, dit inziet. Er staan heel veel opdrachten in de Bijbel. Wanneer we de Efezebrief lezen, Efeze 1 vers 3, of Efeze de eerste 3 hoofdstukken, staat vol van de zegeningen in de Heer Jezus. De 3 hoofdstukken daarna worden we opgeroepen om zo te leven. Maar eerst staat er als het ware wat de Heer Jezus heeft gedaan en wat we in hem hebben ontvangen. Het is zo belangrijk om dat verband te gaan zien. En dat zien, dat vinden we ook hier. Staat er in vers 3. Want ook wij waren voorheen. Zij zegt, net als die eigenwijze koppige mensen tegen wie jullie nu zachtmoedig moeten zijn, zo waren jullie vroeger ook. Dus eigenlijk neemt hij ze terug naar hun verleden. Hij laat ze zien waar ze vandaan komen. Waar ze zelf vroeger in geleefd hebben. Wie ze waren. Los van God. En dan noemt hij eigenlijk 7 dingen op. Wie de mensen waren voordat ze tot geloof kwamen. En we gaan ze gewoon stuk voor stuk behandelen. Wat staat daar eigenlijk? Het eerste wat daar staat is onverstandig. Zonder God waren de Cretenzen vroeger onverstandig. verblind voor de waarheid, niet wijs. Ze maakten verkeerde keuzes. En verkeerde keuzes eindigen in verkeerde, desastreuze gevolgen. Het tweede wat er staat, is hun leven werd gekenmerkt door ongehoorzaamheid. Ze waren ongehoorzaam. Ze onderwierpen zich niet. Ik maak zelf wel uit wat ik doe. Naar mijn vader, naar mijn moeder, naar de overheid. Frappant, hè? Vers 1 staat, overheid gehoorzaam zijn. Vroeger werd hun leven gekenmerkt door ongehoorzaamheid. Daarna staat dwalend. Dwalend, ze gingen maar ergens, ze deden maar wat. Geen duidelijk doel voor ogen, wat ze wilden in hun leven. Als je geen doel hebt, kom je er altijd. Als je geen doel hebt, bereik je je doel altijd. Een doel is niks. Daarna staat er verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Toen ik dat las, trof me dat zo diep. Verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten. Ik denk dat dat de kern is. Een slaaf van je eigen begeerten. Steeds weer dezelfde dingen doen. De pretenses steeds weer liegen. Steeds weer. Een innerlijke drang als daar die opkomt. Je kan dat niet weerhouden. Je wil het misschien niet, maar het gebeurt toch. Je bent een slaaf. Het kunnen veel verschillende dingen zijn, ook voor ons. Misschien bent u verslaafd aan eten. Moet u steeds weer eten. Iedereen heeft eten nodig. Eten is goed. Maar het is een verslaving, een obsessie. Of alcohol. Of zelfbevrediging. Of pornografie. Je wilt het niet, maar het gebeurt steeds. Je bent er een slaaf van. De cretens hadden het ook. Of overspel. Niemand weet het. Maar het gebeurt wel. Je bent er verslaafd aan. Of kleding. Misschien ben je een slaaf van je kleding. Hoe zie ik eruit? Ik moet steeds iets nieuws, steeds de nieuwste mode om erbij te horen. Maar het is mijn identiteit. Ik kan niet zonder. Of misschien ben je een slaaf van bevestiging. Ik heb voortdurend bevestiging van anderen nodig. Ja, zonder die bevestiging. Wie ben ik dan? Wat is mijn waarde? Of misschien heb je steeds opnieuw een kick nodig. Om het vol te houden. Steeds iets nieuws. Steeds iets gekkers. Bent u vrij? Bent u echt vrij? Vrij van de macht, de heerschappij, van de zonde in uw leven? Bent u er ook verslaafd aan? De cretenzen waren, staat hier verslaafd aan allerlei, dus meerdere begeerten en hartstochten. Volgende is, vijfde, levend in slechtheid en afgunst. Ze brachten hun leven door in boosheid, jaloezie. Verdorvenheid. Hun leven stond in dat teken. Ze leefden daarin. Hatelijk. Verfoeilijke en afschuwelijke daden. Iedere keer weer. En als laatste, zevende, elkaar hatend. Dat is het gevolg van de levenswijze die we hier lezen. Haat is tegenovergesteld aan liefde. Met haat staan mensen tegenover elkaar. Misschien wel in een huwelijk. Ze gunnen het licht in elkaars ogen niet. Zo leefden de cretenzen. Zo leefden de Nederlanders. Zo leefden de Zeeuwen. Los van God is dit je leven. En dat kan misschien op een hele grove, een hele brute wijze. En het kan op een hele nette, een hele beschaafde wijze. Binnen de kerk. Niemand die het weet. Niemand die het ziet. Maar het leeft in je hart. Je bent verslaafd. Of misschien, wat ik zei. Leugen was een soort streekzonde op Kreta. Ik geloof dat er ook zonden zijn die in bepaalde streken sterker heersen dan in andere. Het was afgelopen week in de krant over het donor zijn, dat waar veel kerkgang was, waren minder donoren. Daar wil ik niet op ingaan. Maar je ziet ook wel eens dat ook waar veel kerken zijn, zijn meer keten. Een keten waar ze heel veel drinken. Juist op de Bijbelbelt. De Veluwe. De Veluwe misschien nog iets meer als hier in Zeeland. Streekzonden. Roddel misschien. We kennen elkaar en we praten vooral veel over elkaar. Of materialisme. Wat zijn de dingen, de zonden als het ware, waardoor uw leven of misschien ook wel een generatie in zijn greep kan worden gehouden? Weet u, ik werk op een uitzendbureau in de binnenvaart en ik zie heel veel cv's langskomen. Heel veel jongens sturen hun cv naar me toe. Het lijstje wat we hier hebben gelezen ben ik nog nooit tegengekomen. Nooit. Niemand heeft tegen mij gezegd dat hij verslaafd is aan veel begeertes. Dat verwacht ik ook niet dat ze dat daar opschrijven. Maar we zeggen graag positieve dingen over onszelf. Wat we wel kunnen. Wat we goed doen. Paulus vindt het hier blijkbaar nodig om dit te benadrukken. Hij praat hier tegen gelovigen. Hij vindt het blijkbaar belangrijk om de gelovigen mee te nemen naar hun verleden. Waar komen jullie vandaan? Waar hebben jullie ingezeten? Een herinnering daaraan. Waarom doet hij dat? Ik geloof met dit doel. We gaan verder. Volgende gedachte. Een ontmoeting met God. Als we doorlezen in vers 4. Dan staat daar. En toen God dit zag, had hij berouw dat hij de mens gemaakt had. En hij verdelgde hem. En hij zei tot hiertoe en niet verder. Let op bij Mozes. Staat dat in uw Bijbel? Het zou toch eerlijk geweest zijn? Als je een mensheid die je goed hebt gemaakt, die zich zo van God afkeert, zelfs na het zenden van zijn zoon, voor zichzelf blijft leven, volhardend in zonde blijft leven, dan zou het toch eerlijk geweest zijn als God dit ziet dat hij zegt, ik stop ermee. Staat er niet in vers 4. Wat er ook niet staat, is, en toen de Cretenzen dit beseften, dachten ze, ik ga mijn leven beteren. Ik ga het anders doen. Ik ga het beter doen als mijn vader en moeder. Dat denken we allemaal, hè, stiekem. Ik ga het anders doen. Niet anders, vooral beter doen. Het staat er niet. Weet u, vers 4 begint met God. En zo'n bijzonder woord. Maar toen de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. Dat is waar het mee begint. Als mens vluchten we heel makkelijk voor moeilijkheden. We gaan moeilijkheden graag uit de weg. Het eerbied gezegd, God zoekt de moeilijkheden op. Hij komt naar deze wereld. Hij komt tot jou vanmiddag. Hij komt tot u vanmiddag. Ook in hoofdstuk 2 vers 12 lezen we eigenlijk een beetje hetzelfde als wat hier in vers 4 staat. Daar staat, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Aan alle mensen. In het Grieks staat er hier in vers 4 het woordje mensenliefde. Mensenliefde. Als we dit gedeelte lezen, deze paar versen, zien we eigenlijk drie eigenschappen van God die hier heel nadrukkelijk naar voren komen. En dat zijn de volgende drie. En eigenlijk is het bijzonder, nog even iets anders. Het is bijzonder. We hebben hier een paar woorden gelezen en de dingen die we straks gaan behandelen, is eigenlijk hetzelfde als wat we gelezen hebben in Exodus. Wat is de naam van de Heere? Ik weet het goed dat een predikant het in een dienst een keer vroeg aan de gemeente. Wat is de naam van de Heere? Jehovah, Yahweh, Adonai, allerlei dingen werd er gezegd, maar hij doelde hierop. Wat we net hebben gelezen, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Het waren een omschrijving van het karakter die de Heere is. En diezelfde eigenschappen zien we terugkomen hier in deze verse. Het eerste is wat we zien, leest u maar mee. Vers 4, de goede tierenheid van God. De goede tierenheid van God. Dat zijn van die woorden die we zo makkelijk gebruiken. of zo vaak horen. Maar als u het uit wil leggen tegen uw kinderen, of aan uw kinderen. De zoon van 6 vraagt: papa, wat is goede tierenheid? Wat zou u zeggen? Oeh. Ja, in je intuïtie ergens weet je gewoon wel een beetje, of je denkt het te weten wat ermee bedoeld wordt. Maar wat zou je zeggen? Ja, het woord goedheid zit erin, hè? Goede tieren. Ik hoorde een keer iemand zeggen, die zei het zo: God tiert van goedheid. God tiert van goedheid. Of mildheid. De Heer is mild. Een bron van goedheid. Dat is hoe de Heer zich laat kennen aan zondige mensen. Iemand die vol goedheid is. Vol goedheid. Tweede eigenschap die we hier tegenkomen is het woord liefde. Ook vers 4. Zijn liefde aan de mensen verschenen is. Zijn liefde. Als je het woord vanuit het Grieks vertaalt, staat er eigenlijk menslievend. Als ik bij mijn oma ben, dan bidt ze vaak een gebed voor het eten en dat begint zo: menslievende God, uw naam zij geloofd en gedankt. Ik vind het zo mooi. Menslievende God, uw naam zij geloofd en gedankt. Gelooft u dat? Dat de Heere een God is die houdt van zondige mensen. Romeinen 5 vers 8 staat: God bevestigt zijn liefde voor ons, dat hij zijn zoon gegeven heeft toen wij nog zondaren waren. Toen we midden in de zonde leefden, toen gaf God zijn zoon in liefde voor zondige mensen. Weet u wanneer ik daaraan denk? Aan Gods liefde voor zondige mensen. Gods liefde voor mij persoonlijk. Het stijgt me zo boven het hoofd. Ik begrijp het echt niet. Dat God zich laat kennen in zijn liefde, terwijl we het tegenovergestelde verdienen. Terwijl u het tegenovergestelde verdient. Gelooft u dat, dat God u lief heeft? Misschien gelooft u dat God mij lief heeft. Het is heel makkelijk om te geloven. Ja, dat is iemand anders. Gelooft u dat God u lief heeft? Een bekende tekst, Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Al zo lief heeft God de wereld, de kosmos, heel de schepping, alles. Ik denk dat u deel uitmaakt van deze schepping. Zo lief heeft God de wereld. Weet u, als u een bewijs van de liefde van God zoekt, dan kunt u het beste kijken naar het kruis. Dat God zijn zoon overgaf om onze overtredingen, om uw overtredingen. Er staat hier in vers 4, de liefde van God die verschenen is. Verleden tijd. God hoeft zijn liefde niet opnieuw aan u te bewijzen dat er iets heel bijzonders moet gebeuren. God heeft zijn liefde bewezen aan deze wereld, aan deze mensheid, door het zenden van zijn zoon. Door het geven van zichzelf. De laatste eigenschap die we hier ook zien over God is zijn barmhartigheid. Ook vers 5. Vanwege zijn barmhartigheid. Het woordje eleos staat daar. Dat betekent goedheid jegens de ongelukkige en bedroefde met het verlangen om hem te helpen. Denk aan woorden als ontferming, medelijden, erbarmen. Toen ik hierover nadacht in de voorbereiding, moest ik denken aan Exodus 2 en Exodus 3. Waar het volk Israël in Egypte is en slavenarbeid moeten doen. Hard werken. En dan lezen we daar in Exodus 2 en 3... dat het volk Israël uitroept: Heere, ontferm u. En de Heere zag naar hen om en hij ontfermde zich. Hij was barmhartig. Exodus 3 vers 7 staat: ik ken hun leed. Weet u, soms bevinden we ons in moeilijke omstandigheden. waarbij u misschien afvraagt, Heere God, waar bent u? Ik denk dat het volk Israël zich ook dat afgevraagd heeft. Heere, u heeft belofte gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob en nu zitten we hier. Egypte, slaven zijn we. En dan staat er in Exodus 3 vers 7, ik ken hun leed. God ging ingrijpen, maar het duurde wel even. Maar ten diepste was er de barmhartigheid van God in zijn hart. Dat is een wonder, hè? Drie eigenschappen van God. Begrijpt u dat? Dat God zulke mensen lief heeft? Weet u, liefde voor mensen die ook aardig tegen ons zijn, is niet zo moeilijk. Voor vrienden is niet moeilijk. Maar liefde voor vijanden. Liefde voor IS-strijders. Vind ik moeilijk hoor. Liefde voor sommige mensen op mijn werk die zo irritant zijn. Vind ik echt moeilijk. Weet u? Dat is goddelijke liefde. Dat is goddelijke liefde. Dat is de liefde van God waarmee hij zondaar u en jou tegemoet komt. Compassie. Kent u God zo? Kent u God zo persoonlijk? De eigenschappen die ik u heb opgenoemd. Exodus, hier in Titus. Het is hoe God zich laat kennen. Het is hoe God heel graag wil dat u hem zo kent. Dit is hoe de Cretenzen hem hadden leren kennen. Paulus zegt het hier. Staat er in vers 5. Hij maakte ons zalig. Hij maakte ons zalig. Dan vraagt u misschien, ja mooi, hij heeft de Cretenzen zalig gemaakt, hij heeft hen gered. Maar hoe dan? Hoe heeft hij de Cretenzen dan gered? Hoe is hij aan de Cretenzen dan verschenen? Mozes ontmoette de Heere. De Heere sprak tot hem, hij verscheen aan hem. De Heere riep zijn eigen naam uit. Maar hebben de Cretenzen dat ook meegemaakt? Moet ik dat ook meemaken? Dat de Heer zijn eigen naam aan mij persoonlijk uitroept? Hoe ging dat bij de Cretenzen? Dan denk ik aan Handelingen 2. Daar waren Cretenzen aanwezig. Lees maar naar Handelingen 2. Cretenzen en Arabieren. Wat gebeurde daar op de eerste Pinksterdag? Petrus die sprak het woord. Hij citeerde het Oude Testament en hij liet vanuit de schriften zien dat Jezus de Messias was. En dan staat er, ze waren diep in hun hart geraakt. Diep in hun hart geraakt. En vroegen, wat moeten wij doen, mannen broeders? God heeft alles gedaan wat hij moet doen, kan doen. En ze vroegen, wat moeten wij doen? Wat staat er dan? Bekeert u. Bekeert u. Woordje metanoia staat daar. Dat betekent eigenlijk, kom tot andere gedachten. Draai je om. Blijf niet langer met je rug naar mij toe staan. Maar keer tot mij. Dat is de enige goede reactie op het evangelie. Dat is wat de Cretenzen gedaan hebben. In Handelingen 2. Dat is wat de Cretenzen gedaan hebben toen Paulus en Titus op Kreta kwamen. Dat is wat u vanmiddag moet doen. Als u dat nog niet hebt gedaan. U zit hier allemaal voor mij op de banken. U bent hier aangekomen, misschien nog even met elkaar gepraat daarnet. En u ging zitten. Ik weet zeker, voordat u ging zitten, hebt u niet eerst gevoeld onder de bank, zit er wel poten onder? Nee, u heeft heel vaak op een bank of een stoel gezeten. En u gaat ervan uit dat die bank gewoon sterk genoeg is om u te dragen. Dus zonder achterom te kijken, laat u zich met uw volle gewicht op de bank zakken. Waarschijnlijk zonder erbij na te denken. Zonder naar de bank te kijken. En u kunt uw voeten optillen. U kunt helemaal vrij zijn van de vloer. Uw gewicht rust volledig op de bank. De bank houdt u. Hij kan 10 mensen houden. Dat moet u doen bij de Heer Jezus. volledig op hem rusten. Weet u, hij kan de hele wereld dragen. Denkt u als hij heel deze wereld draagt door de woorden van zijn macht? Denkt u dat hij u niet kan dragen? Bekering, tot geloof komen, is slechts vertrouwen. Of rusten op, volledig rusten op. Weet u wat het niet is? Dat staat hier ook in vers 5. Ze zijn zalig geworden, niet door de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben. Oh, misschien hadden ze naast al die leugens ook wel wat goede dingen gedaan hoor, zal vast wel. Maar daardoor wordt u niet zalig, daardoor werden zij niet zalig, daardoor wordt u niet zalig. U wordt niet zalig door naar de kerk te gaan. U wordt niet zalig door lief tegen uw man, uw vrouw, uw kinderen te zijn, of uw ouders. Niet door werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben. Daarom werden ze niet zalig. Daarom wordt u niet zalig. Ze werden zalig door volledig te rusten op het volbrachte werk van de Heer Jezus. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Alles wat gedaan moet worden, heb ik gedaan. En de Heer vraagt aan u, kom tot mij. Rust volledig op mij. Dat gebeurt wanneer we de Heer ontmoeten. Wanneer we tot hem komen. Laatste gedachte. Een verandering door God. De Cretenzen hebben een ontmoeting gehad met deze God. Met zijn liefde. Met zijn barmhartigheid. Met zijn goede tierenheid. Het heeft hun leven veranderd. Ingrijpend veranderd. En vooral ook innerlijk veranderd. In hun leven is iets gebeurd. In sommige getuigenissen hoor je, mijn leven was nooit meer hetzelfde. Nooit meer. Hoe komt dat dan? Wat verandert er dan wanneer God verschijnt, wanneer we hem ontmoeten, wanneer we tot geloof komen? Wat gebeurt er dan? Drie dingen. Het is geen precieze, exacte theologie, maar we vinden in dit gedeelte drie dingen die benadrukt worden. In vers 5 tot en met 7. Dat zijn als het ware dingen die de Heer doet wanneer we tot geloof komen. Deze drie dingen horen bij elkaar, maar wat ik net zei, ze zijn niet los te krijgbaar. Goed, ik zal het toelichten. Het eerste wat er staat is, vers 5, door het bad van de wedergeboorte. Ze zijn wederom geboren, de Cretenzen. Een woord dat u waarschijnlijk allemaal kent. Wederom geboren. Ja, wat betekent dat eigenlijk? De Heer Jezus spreekt erover tegen Nicodemus in Johannes 3. Wederom geboren wil als het ware zeggen dat we een nieuw hart krijgen. Ik denk het belangrijkste kenmerk van een nieuw hart is een nieuwe wil. Dat je niet langer het verkeerde wil doen. In Markus 7 lezen we, uit het hart komt voor leugen, kwade overwegingen en noem maar op, allerlei zonden. Die komen voort uit het menselijk hart, wat we gelezen hebben in vers 2. Uit ons hart komt de zonde voort. Wanneer we tot geloof komen, ontvangen we een nieuw hart, een nieuwe wil. We willen het goede doen. Lukt misschien niet altijd, maar de wil is er om de Heer lief te hebben, om dicht bij hem te blijven. Dit is voor eens en voor altijd. Dit gebeurt eenmalig. Is niet iets wat steeds weer moet gebeuren. Je hoeft niet steeds weer opnieuw wederom geboren te worden. Het gebeurt op het moment, om bij het voorbeeld te blijven, dat u gaat rusten op de Heer Jezus. Volkomen vertrouwd op hem. En vraagt u misschien, nou hoe dan? Hoe gebeurt dat dan? We lezen in Johannes 3 vers 8, waar de Heer Jezus in gesprek is met Nicodemus over dit thema. Er staat, de wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt. Van welke kant komt de wind? En je weet niet van waar hij heen gaat. Zo is het met een ieder die uit de geest geboren wordt. Bij de een gaat het zo, bij de ander gaat het zo. De wind is ook iedere keer weer anders. Zijn richting, zijn snelheid, waar hij naartoe gaat. Dat beeld gebruikt de Heer Jezus als het gaat om wedergeboorte. De wind kun je niet grijpen. Hij gaat tussen je vingers door. Zo is het werk van de Heilige Geest. Je kunt het niet grijpen. Probeer het ook niet te grijpen. U kunt het niet. Laat het aan God over. De ene keer gaat het zo en de andere keer doet hij het zo. De Cretenzen hadden een nieuw hart gekregen, een nieuwe wil. Daardoor wilden ze anders gaan leven, is het eerste. Tweede wat in hun leven gebeurd was, ze waren gerechtvaardigd. Vers 7. Opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade. Gerechtvaardigd, allemaal van die volle woorden. Wat is gerechtvaardigd? Ik vind het zo'n heerlijke waarheid. Gerechtvaardigd betekent eigenlijk twee dingen. Het eerste is vrijgesproken van straf. Dat wil zeggen, niet langer schuldig. En het tweede is bekleed met de gerechtigheid, de volkomenheid, de volmaaktheid van de Heer Jezus. Gerechtvaardigd. Je moet denken aan Romeinen 8 vers 1. Daar staat dat er geen veroordeling of geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. Voor iedere gelovige is er geen veroordeling meer. Wij veroordelen onszelf nog zo makkelijk om dingen die we doen. Het is zo belangrijk om te beseffen wanneer we tot geloof gekomen zijn, door de Heer aangenomen zijn als zijn kind, dat er nooit meer oordeel of straf op diegene rust. Nooit meer. Maar het oordeel is afgewend en dat neergekomen is op de Heer Jezus. Andere tekst, Galaten 5 vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee God u vrijgemaakt heeft. Houd daaraan vast. Denkt u misschien, ja mooi. Maar hoe gebeurt dat dan? Dat ik vrijgesproken ben van de straf, maar ook bekleed ben met de gerechtigheid. Bekleed ben met de gerechtigheid van de Heer Jezus. Er staat een tekst in Jesaja. Daar wordt de mantel van de gerechtigheid, de klederen van het heil. Ik heb hier een keer eerder over gesproken. En toen heb ik een wit laken meegenomen. En het helemaal om me heen gedaan. Helemaal. Van mijn hoofd tot mijn voeten. Een wit laken. Toen vroeg ik aan de mensen, ziet u mij nog? Nee. Wat zien jullie dan? Een wit kleed. Dat is hoe de Vader kijkt naar iedere gelovige. Hij ziet niet de onvolkomenheden, de zwakheden, de tekortkomingen, de zonde van de gelovigen die hij nog wel doet. Maar hij ziet de volmaakte gerechtigheid van de Heer Jezus. Het is zo belangrijk dat wanneer u de Heer Jezus kent, dat u dat beseft. Sjaak heeft de tekst al geciteerd, Romeinen 5 vers 1. Toen ik tot geloof kwam, 15 jaar oud, was de eerste tekst die ik uit mijn hoofd ging leren. Ik had die waarheid zo hard nodig. Wij dan, gerechtvaardigd zijn door het geloof, hebben vrede bij God door het geloof in onze Heer Jezus Christus. Gerechtvaardigd door het geloof. Vrede bij God. Ik had het toen nog helemaal niet zo erg in mijn hart hoor, die vrede. Het moest nog groeien. Maar die tekst zegt, ik heb vrede bij God. Door de Heer Jezus. En als er vrede is bij God, dan daalt die vrede ook af in mijn hart. Als ik weet wat vrede is bij God zelf. Derde, wat we hier lezen, is de vernieuwing door de Heilige Geest. Het staat ook in verband met wedergeboorte, maar in vers 6 staat ook de Heilige Geest die in rijke mate uitgestort is. De vernieuwing door de Heilige Geest. De Heilige Geest die wedergeboorte werkt, maar de Heilige Geest die meer doet, ook nadat we tot geloof gekomen zijn, werkt de Heilige Geest in ons leven. Wat doet Hij dan? Ik lees bijvoorbeeld in 2 Korinthe 3 vers 18, dat iedere gelovige veranderd wordt van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de Geest bewerkt wordt. Dus de Heilige Geest, die zit als het ware een vernieuwingsproces, zet hij op gang in ons leven. Dat deed hij bij de Cretenzen, dat is wat Paulus hier zegt. Een voorbeeld daarbij. Stel u voor, iemand heeft een tijd in een vieze sloot gelegen. Hij is daar ingevallen, hij kon er niet uitkomen. Met behulp van een vriend is hij eruit gekomen. Een smerige sloot. Hij wordt er door zijn vriend uitgetrokken. En hij wordt op het droge gezet. Hij is gered. Hij staat op het droge. Maar zijn kleren zijn nog zo vies. Hij heeft zoveel schoon, fris water. Moet er over hem heen stromen onder de douche. Hij moet afspoelen om die vieze resten vanuit die sloot van hem te verwijderen. Dat is eigenlijk ook in het leven van een gelovige. Wanneer je tot geloof komt, ben je gered. Er is geen veroordeling, er is geen verdoemenis. Maar, stel je bent 25 en je komt tot geloof. 25 jaar lang in zonde geleefd. Die zondige patronen zitten heel diep. Die zitten heel diep. Dan begint als het ware het vernieuwingsproces. Je hebt het waterbad van het woord nodig om gereinigd te worden, om vernieuwd te worden, om gezuiverd te worden. Dat is wat de Heilige Geest ook doet. Nadat je tot geloof gekomen bent, als het ware dat frisse water over je heen stroomt en dat je leven reinigt en zuivert. En God geeft zijn geest in zo mooi, dat hij in ruime mate, wanneer u daar behoefte aan hebt, zegt joh Bart, heb ik zo hard nodig. Reiniging van zonde. Vernieuwing naar het beeld van de Heer Jezus. Staat er in vers 6, jij in rijke mate. Pleit daarop. Ga daarmee tot de Heer zelf. Dus verandering is mogelijk. Verandering is mogelijk door wat als daar de Heer in het leven van die Cretenzer heeft gedaan. Daarom kunnen zij veranderen. Daarom kan Paulus tegen hen zeggen, joh, je moet de overheid gehoorzamen. Want God heeft dit gedaan in je leven. Je hebt hem ontmoet. En dan zegt hij in vers 8 nog, en dan ga ik zo mee afsluiten. Hij zegt, daarom moet je de mensen die nu op Kreta leven, die andere mensen, moeten jullie voorgaan in goede werken. Als je de hele brief zou lezen, en het is goed om, wanneer je een Bijbelboek leest, om het helemaal te lezen. Dan zie je het woord werken, zie je een paar keer terugkomen. Het woord werken zie je een paar keer terugkomen. Juist omdat ze zo'n wetteloos leven leiden. Om goede werken te doen. En Paulus weet dat het mogelijk is, omdat hij weet wat God in hun leven heeft gedaan. Ik ga afsluiten. Weet u wat hetgeen is wat er op mijn hart ligt? Hoofdstuk 3 staat, herinner hen eraan. Weet u waar ik u aan wil herinneren vanmiddag? Ik wil u herinneren aan waar we vandaan komen. De macht en de heerschappij van de zonde. Die heel bruut kan zijn of heel stiekem kan zijn. U weet het. Ik ken u niet. Ik ken uw hart niet. U weet het. Ik wil u herinneren aan de oneindige liefde van God. Voor zondige mensen. Ik wil u herinneren aan de liefde, de barmhartigheid en de goede tierenheid van God. Voor u. Ik wil u herinneren om hetzelfde te doen als wat de Cretenzers gedaan hebben. Om te rusten op het werk van de Heer Jezus. En ik wil u herinneren om anderen voor te gaan in goede werken. Men zegt wel eens, aan de vruchten ken je de boom. Als u zegt de Heer Jezus te kennen, dan moet daar die verandering zichtbaar zijn. Laat u aanspormen, aansporen en warm maken om veel vrucht te dragen voor hem. Zodat wanneer hij weer verschijnt, we gelezen uit Openbaring, wanneer hij weer verschijnt, we met veel vrijmoedigheid hem tegemoet mogen gaan. Amen. Ja, laten we stil worden in gebed. Barmhartige, goede tieren en liefdevolle Vader. We komen tot u. We hebben over u gelezen, we hebben over u gehoord, daarover nagedacht. O Heer, we begrijpen het niet dat u ons als zondige mensen lief heeft. We kunnen verslaafd zijn, Heere, aan allerlei begeerten. We kunnen in van alles vastzitten. Maar God, die rijk is in goede tierenheid. O Heer, we bidden u zo voor elkaar. Dat we die goede tierenheid en uw liefde mogen ontmoeten. Die verschenen is aan alle mensen. Vanmiddag ook aan ons. dat we zullen rusten op u. Heel eenvoudig met ons volledige gewicht op u steunen. Op het Godslam rust mijn zielen. O Heer Jezus, op u alleen. Heer, ga zo met ons als we zo naar huis gaan. We bidden u, Heer, dat het woord zijn loop zal hebben en verheerlijkt zal worden. We bidden u, Heer, ook voor deze provincie. We danken u, Heer, dat er zoveel kerken zijn. Zoveel gezinnen is waar uw onfeilbare woord aanwezig is. We bidden, Heer, dat het veel kracht zal doen in de levens. Dat het verheerlijkt zal worden. Dat er veel vrucht zal zijn. Dat we elkaar zullen bemoedigen, zullen aansporen. Heer Jezus, u komt terug. Als we zien in deze wereld wat er gebeurt om ons heen. Als we lezen in Openbaring over de grote troon. Over het oordeel wat komt. O Heer, laat ons vluchten en steunen en rusten op u. Als we die grote en ontzagwekkende dag zien naderen. Heer, zegen zo in ieder van ons. Bewaar ons. Dat vragen we alleen in Jezus' naam. Amen.